Welkom bij De Technoloog.
Nummer 295. Nog 5, Herbert. Wow. En daar gaan we weer feest vieren, want wij zijn van het feest vieren.
Totaal niet, namelijk. Nee, dat zijn wij niet.
Goed, wat gevierd?
Ja, bij de 100ste, bij de 150ste. Toen waren we nog bloedfanatiek, maar nu gaat het alleen maar om de inhoud.
We worden pas weer wakker bij de 1000.
Bij de 1000. Ja. We hoorden al Thijs Roes.
Ja.
Thijs Roes.
Hey.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Wetenschapsjournalist.
Ja. Voor de tweede keer volgens mij bij de technoloog.
Dat zou best kunnen.
2 jaar geleden. 2, 3 jaar geleden.
En waar ging dat over toe?
Over VR. En dat ging toen nog over VR. Volgens mij nog voor corona.
Wauw.
Wat toen nog wel een soort vlucht heeft genomen. Maar ook weer toch een beetje zoals... Net als 3D-films toch ook wel weer een beetje naar zijn niche zijn teruggetrokken. Dus dat is...
Nu gaan we het hebben over SpaceX.
Ja, waar ik veel meer mee bezig ben ook dan met VR de laatste
tijd. Inderdaad.
Nee, even heel kort. Dat was heel gaaf. Over Facebook, hoe jij een event had. En hoe jij via Facebook mensen naar jouw event had
gehaald.
Was
dat gehaald? Niet je tweede
klopt.
Keer
dat zij ziet? Dat was dat zou kunnen.
Nummer 214.
Ja, misschien ben ik in de war. Misschien ben ik zo vaak op zoek geweest. Misschien was die andere keer wel digitaal. Herbert, dat ik bij jou bij digitaal was. En,
dat zou ook kunnen.
Facebook, dat event, online, alles online heb gedaan. Ja, zeker.
Kun je loyalty kopen, dat soort vragen.
Ja,
Maar nu dus SpaceX.
Ja, precies.
Ja.
Wat een bedrijf is van Elon Musk. Elon Musk heeft natuurlijk van alles en nog wat op de schop genomen. SpaceX heeft de ruimtevaart op de schop genomen. Heeft allerlei wapenfeiten. Over die wapenfeiten moeten we het hebben.
Mm-hmm.
We moeten het hebben over wat Musk daar met zijn karakter aan toevoegt. We moeten het hebben over de manier waarop ze dat Starship aan het bouwen zijn. Hun nieuwe vehikel voor onder andere reizen naar Mars. Maar onderweg naar Mars ook nog voor allerlei andere taken. Dus we hebben onze handen vol, deze technologie.
En precies. Over mijn reis daarheen. Nou, niet naar de Mars. Ik heb hem van dichtbij mogen zien, die raketten. En de basis waar ze die aan het testen zijn, in het zuidelijkste puntje van Texas. Een van de zuidelijkste puntjes van de Verenigde Staten. Boca Chica. Ja, Boca Chica, Texas. In de buurt van Brownsville. Ook nog een dikke 6-7 uur rijden ten zuiden van Austin, Texas.
En daar heb jij Boca Chica Girl ontmoet.
Oh, ja. Nou, dat is een teaser.
Precies, want dat ga je nu niet vertellen. Want Ben heeft eerst iets voor ons mee te delen.
Ja, dat is namelijk de sorry Herbert, ik heb hem nog niet. Dus ga eerst bij de eerste vraag. Dell is onze sponsor. En wij zijn altijd heel erg goed in dat precies voorlezen hoe dat precies allemaal zit.
Dell is jullie sponsor.
Ja, Dell, jongen.
Dell, van de computers.
Van de computers. Al maanden, man. Dat gaat echt als een tierenlies. Heel blij. Want met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten. Dus ook bij jou, Thijs.
Kijk.
Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers. En bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee. En is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haalt het beste uit uw bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie vindt u op
Dell.nl.
Dat is ook het systeem dat we doen. Weet je, iemand leest ervoor.
Dit ging hartstikke goed, jongens.
Goed.
Ja, dit ging hartstikke goed.
Duurde even.
Routine zit erin.
Ja, top. Nu.
Okay. De rest van deze podcast gaat het over SpaceX. Ja. Maar daar gebruiken ze ook Dell, hoor. Dat weet ik zeker. Thijs, we moeten het even hebben over de belangrijkste wapenfeiten tot nu toe van SpaceX. Want ik zei net al, de ruimtevaart hebben ze al op de schop genomen.
Ja.
Even kort, ik heb een lijstje en ik weet niet of het volledig is. Herbruikbare raketten, commercieel personenvervoer in de ruimte, Starlink internet via satellieten.
Ja.
Vergeet ik dan iets belangrijks?
Even kijken. Je hebt eigenlijk de bestaande producten die ze bieden.
Ja, ik wil die hele.
En ze hebben, de toekomstige ambities.
Ja,
en die twee dingen bestaan soms langs elkaar.
Wapenfeiten zijn. Eerst eventjes van wat ze al hebben bereikt.
Ja, wat ze al hebben bereikt. Ik zit meteen te googelen hoeveel lanceringen hebben ze eigenlijk al niet gedaan. Ik denk dat je eigenlijk.
Het eerste half jaar, al 32.
Moet je nagaan. Ik denk wat
en dat is een record voor ze. Daar logisch aan.
Ben heeft zijn huiswerk gedaan.
Nou, ja, dat heeft wel een heel verhaal. Maar 32, dus dit jaar.
En er zijn er ook steeds meer. Elk jaar lanceren ze er meer. Ik denk eigenlijk wat je kan zeggen over SpaceX is dat ze op een bepaalde manier de toegang van de Verenigde Staten tot de ruimte veilig gesteld hebben.
Ja.
Die was eigenlijk verdwenen. Mm-hmm. En omdat SpaceX er was, zijn de Verenigde Staten nog een ruimte gaande. Eigenlijk is er nooit crisis gekomen in het Amerikaans, om het zo te zeggen. Ja. Want zonder SpaceX waren de Amerikanen jarenlang alleen maar afhankelijk geweest van de Russen.
Nou, dat die was ook, nu ook lastig.
Dat was nu heel lastig geweest, maar dat werd ook steeds lastiger. Want die Russen die begonnen op een gegeven moment door te hebben van... hey, zijn die Amerikanen volledig van ons afhankelijk na de Space Shuttle... om bij het ruimtestation te komen of iets te doen? Om astronauten de ruimte in te krijgen? Nou, dan gaan we de prijs omhoog gooien. Ja, dus die zijn ook sinds 2010 die prijs enorm aan het omhoog aan het gooien gegaan. En toen kwam Elon Musk met zijn bedrijfje, met zijn start-upje, daar recht doorheen.
Thijs, dat hele space exploration, dat is een kostenpost. Hè? Omdat we het mooi vinden om te doen. Maar uiteindelijk, als je gewoon alles uitrekent, is het een kostenpost.
Nee, natuurlijk
niet. GPS, dat levert heel veel op.
Nee, als je dat zo zegt, dan zou ik zeggen... als je het uitrekent, dan levert het dus extreem veel op. Alleen, je kan het niet altijd 100% in een harde euro omzetten. Maar ik vind bijvoorbeeld al de opmerking... we kunnen naar de maan, maar... We kunnen maar daarna naar de maan, maar dit en dit en dit ding werkt hier
kunnen
niet.
Kunnen we niet.
Waarom kunnen we niet? Waarom
kunnen we
niet?
We kunnen wel naar de maan.
Die opmerking alleen is denk ik al triljarden waard. En die kan je heel moeilijk in geld uitdrukken. Maar het is een beetje zeggen alsof eigenlijk elke research en development afdeling van elk bedrijf overbodig en onzin is. En alleen maar geld kost. En het is een te beperkte manier. Het is te vergelijken met de eerste mensen die uit Afrika vertrokken of die uit de grot gingen. En de andere mensen die dan zeggen, nee, want hier in de grot is het toch ook goed. Ja, klopt.
En als je
prima grot. Maar
als je nu toch puur naar de P&L kijkt van SpaceX, dan is
P&L, wat is het ook weer?
De profit and loss. Weet je, dat is hoeveel omzet en hoeveel het kost.
Ja.
Dus NASA is een hele grote klant. En ook heel veel mensen. En ook ik zou ook klant kunnen zijn, want ik heb ingevuld op de site. Weet je, waar wil ik naartoe? En dan kan ik een pakketje meesturen. En dat kost me 1,1 miljoen. Nou, dat vond ik best wel grappig.
Okay. Mm-hmm. Ja.
En dan ben ik in space met iets van mezelf. Maar dat is denk ik positief, hè? Of niet? Of zijn zij nog steeds investeren? Ze maken winst.
Als je naar Quinn Shotwell die. Kijk. SpaceX is een privaat bedrijf, hè? Dus staat niet op de beurs, hoeft geen kwartaalcijfers te laten zien. Gelukkig maar, denk ik zo nu en dan, want voor ruimtevaart werkt dat volgens mij niet zo goed. Want er ontploft nog wel eens wat. En dan zie je dat eigenlijk hun operating expenses, om het zo maar te zeggen, die zijn gewoon winstgevend. Of hun operating profit, moet ik zeggen. Ze maken winst van maand tot maand. Maar ze investeren ook grandioos veel en daar zit gewoon privaat geld bij. Dus je moet een beetje onderscheiden van, oké, maken ze nou gewoon van dag tot dag winst? Ja, investeren
omdat
ze gewoon
ze zo
heel veel.
Investeren naar Mars, waardoor dan het uiteindelijk...
Ja, dan gaat de bodem eronder uit.
Maar dat normaliseer je, zeggen dan de financiële mensen.
Even ja, nou ja, kijk, Elon Musk die verdient gewoon zijn geld met Tesla. Dus hoe groter Tesla is, hoe meer geld hij overhoudt voor SpaceX. Maar als je gewoon kijkt naar wat SpaceX doet. Dus inderdaad, NASA is een grote klant. Maar ook private instellingen zijn klanten. Je kan nu ook tegenwoordig gewoon als toerist kan je met SpaceX mee. Eigenlijk, ze hebben heel die markt opengegooid. Dat is een winstgevende business. Dus absoluut zelfs, want dan anders... zou het ook niet slim zijn. Volgens mij is het hele idee ook achter SpaceX... en heel veel bedrijven van Musk... dat ze ook winstgevend zijn.
Ja.
Want anders werkt het niet.
Ze zijn winstgevend wel, moet je onder ogen zien... dankzij het feit dat de Amerikaanse overheid... geld in NASA blijft kieperen.
Ja, ze zijn gewoon
NASA is de voornaamste klant.
Absoluut, ja, absoluut. Ja. Dus dan wordt er wel eens gezegd van ja, dat is subsidie of wat dan ook. Maar je moet ook voorstellen, NASA werkt vervolgens ook weer mee met universiteiten... die daar ook allemaal bij betrokken zijn. Dus het is een breed netwerk.
En de Amerikaanse overheid dondert geld in NASA gewoon omdat ze ruimtevaart belangrijk vinden... omdat ze astronomie belangrijk vinden.
Ja, exact.
Ja.
En dan heb je ook nog Starlink. Dus daar zijn de cijfers niet van bekend. Maar dat kan je ook op een bierveeltje een beetje uitrekenen. Dat is op dit moment is de hardware. Daar moeten ze elke keer geld op inleveren. Dus dat is $500 om de hardware aan te schaffen. Maar die wordt nog in zulke lage aantallen gemaakt. Dat dat nog geld kost. Voor de kostprijs voor het aanschaffen van een ontvanger voor Starlink internet. Waar je ook bent ter wereld.
Ja,
is allemaal in
beta. Consument bedoel je?
Voor de consument. Ja. Dus als jij nu thuis op je hutje op de hei dat wil. En dan is het $100 per maand. En dan heb je geen datalimiet of zo. En het is gewoon snel. Dus dat is een betere deal dan wat er voor satellietinternet verder op dit moment beschikbaar is. Dus het is een goede deal.
Het is een betere deal voor de meeste Amerikanen. Ook nog eens een keertje.
Precies.
Regardless.
Precies. En dan zie je dus dat SpaceX er even in het begin geld op toelegt. Maar als iemand lang genoeg klant is, dan maken ze dus uiteindelijk winst. Maar ja, ze zijn nog die satellieten moeten nog gelanceerd worden. Dus het hele programma is nog in beta. Soms valt hij nog uit. Maar het is in ieder geval nu al beter dan wat er voorheen aan
maar het is geen betere deal dan wat de meeste Nederlanders hebben.
Nee.
Namelijk via een draadje gewoon 100 megabit per seconde of nog.
Het is een andere markt. Het is echt een markt voor... Nou ja, bijvoorbeeld het wifi in de trein is vreselijk. Daar zou het goed voor zijn. Voor vliegtuigen, jachten. 70 miljoen huishoudens zou het al gewoon een soort... Dat zag ik ergens, komt van SpaceX zelf, dat bedrag. Maar ja. 70 miljoen huishoudens zouden erop zitten te wachten en kunnen betalen. Dus dat is de potentiële markt die ze nu proberen aan te spreken voor $100 per maand. Nou, dat is dan je omzet.
Ja, nou ja, ik zat een beetje wat de kosten was van die satelliet voor Starlink.
Nou ja, hoeveel zo'n satelliet kost is lastig. En ik heb vandaag nog eens even zitten zoeken van wat zijn nou de laatste cijfers over. Nou ja, wat kost het nou om zo'n raket te lanceren? En het blijft lastig omdat het een privaat bedrijf is. Dus het is een beetje gokken. En je kan ook zeggen misschien dat die prijs inmiddels behoorlijk omlaag aan het komen is. Er was lange tijd, bijvoorbeeld een plek op de Soyuz om naar het internationale ruimtestation te komen. Dus één stoel was $25 miljoen toen het bij de Russen werd afgenomen. Dat was één stoel en dan kunnen er vier mee. Dus dat was $100 miljoen per launch. Dat ging toen op een gegeven moment naar $80 miljoen per seat. Dus dat was 320 miljoen per launch. Als je nou kijkt naar Falcon 9, waar dat nu mee gevlogen wordt, dat is waarschijnlijk zo grofweg rond de $50 miljoen voor. Dus die alle vier. Dus dan heb je het ervoor over 12,5 per seat. Maar dus 50 miljoen per launch is een best aardige soort van kost. Van kost dat het nou? De vraagprijs is waarschijnlijk iets hoger. Dus waarschijnlijk vragen ze ongeveer 80. Dus dan maken ze daar weer een winst op. Maar jij, Ben, je had vandaag op de website zitten kijken of je niet een rideshare kon doen met SpaceX.
Maar dat kon ik niet invullen. Ik kon invullen dus dat ik een pakketje meestuur. En dat vond ik heel mooi. Weet je, tegenwoordig die satellieten zijn natuurlijk heel klein. En dat was inderdaad dus 100 kilo in een low orbit voor 1,1 miljoen. Het is ook vanaf 1,1 miljoen.
Ja, ik kreeg hem bijna niet hoger dan 1,1 miljoen. Dus om een of andere reden, de instapprijs bij wat ze nou laten zien van wil je een paar kilo mee omhoog schieten, 1,1 miljoen.
Maar volgens mij is het ook heel veel poppenkast. Want het was een agenda tot 2025. Nou, ik denk niet.
Er stonden er maar drie in, ja.
Ik denk niet dat ik nu online dat kan bestellen, afrekenen met een creditcard. Nou, dat denk
nee,
ik
niet. Dat niet. Je moet waarschijnlijk even het sales team doen. Maar het mooie van wat er nu gebeurt, wat je echt ziet in de hele ruimtevaart, en Herbert, hier hebben we het bij Space Cowboys ook onze podcast wel eens over.
Yes, sir.
Dat je dus heel veel start-ups ziet ontwikkelen die allemaal dus die markten zelf op hun eigen manier invullen. Dus 20, 30 jaar geleden was het gewoon NASA voor en NASA na. Nee. Die regelde alles. En nu is er dus een soort private markt ontstaan, waar je dus heel makkelijk, inderdaad, via het sales team van SpaceX, als je een researchgroep bent van, maakt niet uit waar, al ben je de Hogeschool Utrecht, ik noem maar iets, dan kan je dus iets omhoog sturen als je dat geld zou hebben. Als je om een van de reden 1 miljoen bij elkaar krijgt, kan je dus je eigen satelliet omhoog sturen. Omdat SpaceX gewoon zegt, we hebben een soort slot, daar kan je hem in schuiven. En wij zorgen wel voor de interface. En nou ja, wij zorgen er gewoon dat hij er komt. Ja. En wat hij daarna doet, dat moet je zelf maar regelen.
Dat kan ook bij Indiërs en dat kan ook bij Arianespace. En dat kan ook bij Japanners en misschien ook nog zelfs wel bij Chinezen.
Ja. Nee, dat kan. Dus, je kan natuurlijk gewoon het mee om omhoog sturen. Ja, je ziet alleen bij SpaceX
dat zo. De grote revolutie van SpaceX is dat ze de herbruikbare raketten hebben ontwikkeld en daarmee de prijs gigantisch omlaag hebben gekregen. En toevallig hebben we net, het is vandaag 20 juli. Ik heb net ook een Space Cowboys opgenomen met twee andere leden van ons team. Jij was er niet bij, Thijs.
Ja.
En we hadden het erover dat, doordat Elon Musk dit heeft gedaan, dat eigenlijk alle andere partijen ook genoodzaakt zijn om herbruikbare raketten te ontwikkelen.
Ja.
Want een niet herbruikbare raket kan gewoon qua prijs niet op.
Niet meer uit.
Tegen de prijs die SpaceX kan rekenen.
Ja.
En die andere partijen, hoe ver zijn die dan met een herbruikbare raket?
Niet.
Die moeten op beginnen.
Ja, Rocket Lab misschien, hè? Rocket Lab is ermee bezig. Maar die is nog niet herbruikbaar.
Ja, ja, nee.
Die willen dat.
En NASA heeft dus geen herbruikbare raket. En ESA,
Blue Origin,
heeft geen herbruikbare raket.
Ja, maar ik vond er één. Want je zou hebben, two private companies aim to beat SpaceX to Mars.
Aim to beat.
Oké, okay. Dat is Relativity. Space en Impulse Space.
Die maken
Impulse Space.
Wacht even.
Een hele nieuwe space.
Relativity maakt 3D geprinte raketten.
Ja.
De romp en de motor, die printen ze 3D. En volgens mij zijn die niet herbruikbaar. Die zijn makkelijk en goedkoop nieuw te maken.
Gaaf.
En
dit.
Ik weet niet wat dat voor revolutie is, maar volgens mij niet de factor 10 die de herbruikbaarheid heeft opgeleverd.
Een Falcon 9 is ook niet herbruikbaar, 100%. Dus
niet 100%.
Wat je nu aan het zien bent, en de trend die SpaceX heeft ingezet, is gewoon een verregaande mate van herbruikbaarheid.
Ja.
Dus het duurt nog lang voordat een Falcon 9 opnieuw kan vliegen. De tweede trap gaat nog steeds verloren. Dus je hebt altijd een eerste trap. Hè, dus
Blue Origin is wel een end, hè, want die laat ze ook intussen op hun staart zakken.
Landen, dus Blue Origin van Jeff Bezos, die schiet ze wel omhoog en laat ze landen. Maar ze hebben nog steeds geen orbitale vlucht gedaan. En we zijn nog steeds niet een rondje rond de aarde geweest.
Maar hoeveel Falcon 9's hebben ze in operatie nu? Nee, maar weet je het ongeveer? Want ze hebben nu
tussen of 10. Zoiets.
Oh, zoveel.
Ze roleren er ongeveer een stuk
op. Nou, er zijn er ook echt al die 10 of meer keer in actie zijn.
Ja, maar daarom wil ik het weten, ja. Want ze hebben 164 total launches, lees ik hier op de website. En total landings 124 en total reflights 103.
Ja, 103 reflights al, moet je nagaan. Ja, nee, dus en er zijn er een paar volgens mij alweer uit de service gehaald. Maar sommige gaan al jaren mee nu. En dat is dus de kostenreductie. Hoeveel die kostenreductie nu exact is, is lastig. Want dat is ook weer voor inflatie.
Ja.
Dus we gaan nou ongeveer uit van die 50 miljoen. En waarschijnlijk is dat dus aan het zakken. Dus daar was het een beetje. En hoe meer ze dit doen en hoe beter ze daarin worden, hoe goedkoper het is. En wat ik dus interessant vond om te zien op een gegeven moment, was dat je zag dat het in eerste instantie heel duidelijk voor klanten was. Voor de best betalende klanten zelfs. En dat op een gegeven moment Starlink dus ontwikkeld is omdat het zo goedkoop was om iets de ruimte in te sturen. Dus ze kwamen achter de business case. Hey, we kunnen gewoon onze eigen Starlink-satellieten gaan schieten. Dus wat je zag was dat eerst die Starlink-satellieten de hele tijd bij een klant erbij werden gepropt. Zo van, oh, hier kunnen we nog 3 Starlink-satellieten kwijt. Hier nog een paar, hier nog een paar. En op een gegeven moment gingen ze gewoon hun eigen raketten, ging SpaceX de eigen raketten wegsturen met alleen maar die Starlink.
Ja, maar het is toch interessant. Ja. Want je bent een rakettenbedrijf en nu begin je ook een internetbedrijf. Mm-hmm. Dus het is een beetje als Tesla auto's en beginnen ze ook zonnepanelen.
Het is een beetje als de treinen vroeger. En dat is wat dat betreft altijd een hele goede vergelijking. De treinen in de 19e eeuw, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar moest ook de hele infrastructuur gebouwd worden. En dat deed de overheid. Die zorgde voor een infrastructuur. Destijds en voor het beginnen van een markt en het ontwikkelen van die technologie. En uiteindelijk zag je dus een privaat netwerk eroverheen komen. En dat door allerlei verschillende iteraties gaan. Ook in Groot-Brittannië is het ook op die manier gegaan. En dat zie je nu eigenlijk dat nu de technologie ontwikkeld is met heel veel overheidsgeld. Op die wegen, of op die spoorlijnen, nu inderdaad bedrijven zelf aan de slag kunnen met technologie die in de 20e eeuw ontwikkeld is.
Ja, maar ik bedoel iets anders.
Wat bedoel jij?
Ik bedoel dat SpaceX is een rakettenbedrijf. Dus de core business is raketten bouwen. Ze beginnen nu eigenlijk een ander bedrijf, een internetbedrijf. Want er zou ook een andere partij, Starlink, bijvoorbeeld
Skyway Delta,
ze willen dat misschien ook gaan doen, hè? Dat er een spin-off komt en dat het dus wel dat Starlink naar de beurs gaat als een apart bedrijf.
Ja. Ja, het is niet zo volgens mij dat rakettenbouwen de core business is van.
Nou ja,
denk ik ook niet. Raketten exporteren is ook een heel belangrijke tak daarvan.
Ja.
En het loopt allemaal door elkaar, want volgens mij is Starlink een van de doelen van Starlink is om gewoon geld binnen te harken.
Ja.
Naar
Mars te
Precies, Elon Musk wil uit alle hoeken en gaten geld zien te trekken. Want uiteindelijk is het doel waarmee hij volgens mij zelfs Tesla heeft opgericht. Maar dan weet jij misschien meer van Thijs dan ik. Is het uiteindelijke doel waar hij aan werkt is naar Mars gaan.
Ja, hij heeft Tesla niet. Hij is medeoprichter, maar wel. Hij kwam net iets later erbij. Hij is echt aangenomen als het ware bij Tesla. En dat is hij gaan doen om inderdaad, nou laat ik maar het grootste probleem van de mensheid op dit moment proberen op te lossen. Dus klimaatverandering. Daar inderdaad dan geld mee verdienen om dat te stoppen in SpaceX. Dat is wel altijd het idee geweest. Lukt hem ook vrij aardig tot nu toe, moet ik zeggen, in het afgelopen decennium. Ja. Hij wil naar Mars. Goedschiks, kwaadschiks. Hij heeft daar vrij grote ideeën over. Wat je bij ruimtevaart in ieder geval, bij alle technologische ontwikkeling, volgens mij als je ergens voor op mikt en je haalt het 10%, dan ben je toch al een hoop opgeschoten. Dus wat dat betreft, kijk, een zelfvoorzienende stad op Mars is op dit moment het eikpunt. Ja, wanneer we die nou precies gaan zien, dat vraag ik me af. En ik vraag me af of hij dat zelf ook nog mee gaat maken. Maar de ambitie zelf en het nadenken over, goh, welke techniek heb je daar dan dus voor nodig? Dus bijvoorbeeld een wel 100% landbare, herbruikbare raket die na een uurtje weer vliegt eigenlijk. Daar zijn ze dan dus nu mee bezig. Om eigenlijk die ambitie te kunnen volmaken. Nou, dan gaan ze maar die stappen maken. Maar ja, het duurt altijd langer, het kost altijd meer. En wanneer dat dan gaat gebeuren, dat is een beetje een soort visie. Daar moet je in geloven. Ik denk dat de wetten der natuur zijn er niet tegen. Laten we zo zeggen. Dus een stad op Mars.
Nou, nee. ik heb van Herbert heb ik geleerd dat het kansloos is naar Mars te gaan.
Nee.
Dat vind ik ook.
Nee, maar het
nee,
kan
dat
wel.
Heb ik jou geleerd, zeg ik.
Zijn de wetten der natuur erop tegen?
Hangt een beetje vanaf wat je. Kijk, de wet van de zwaartekracht is er niet tegen.
Mm-hmm.
Bepaalde wetten die het leven van mensen regeren, zijn daar naar mijn bescheiden mening wel op tegen.
Een zelfvoorzienende stad.
Nou, dat is nog eens een heel ander hoofdstuk. Maar ik heb het dan eigenlijk op dit moment alleen nog maar over er komen.
Er komen. Ja, je bedoelt gewoon als mens. Ja,
met als een, mens. Met door de straling onderweg, door de eenzaamheid, door de claustrofobie, door sociale processen. Mensen die elkaar onderweg naar de keel vliegen, naar alle waarschijnlijkheid.
Ja.
Dat is heel veel om nog te overwinnen. Maar voedsel verbouwen onderweg, afvalstoffen recycleren. Ga zo maar door.
Maar dat hebben ze natuurlijk met de ontdekkingsreizen. Gebeurde dat ook. En uiteindelijk aan het eind van de rit.
Die kieperde de stront gewoon overboord.
Nee, die kieperde de stront. Ja,
maar ze hadden wel allemaal problemen. Dat
ze hadden allemaal problemen. Ze gingen dood.
Ze gingen zeker dood.
Ja, heel veel.
En dat was toen niet zo'n drama. Maar tegenwoordig wel. Dus
nou, maar dan kunnen jullie mij wel vertellen nu je daar. Je hebt toch allemaal van die biotopen waar mensen dan 6 jaar blijven. Het Mars nadoen, 6 jaar overdrijven.
Half jaar is zoveel, hoor.
Nee, ik overdrijf
expres. Zeker.
Nee, maar dat mensen blijven daar alsof ze op Mars...
Ja, absoluut. Maar ik denk ook al...
Nee, maar hoe gaat dat met die experimenten? En gaat het goed?
Ja, we hebben zelfs 1 Space Cowboy die daar geregeld aan meedoet.
Ja?
Mark Heemskerk.
Ja. Maar wat komen ze tegen waardoor jij gelijk krijgt dat je elkaar de hersenen inslaat en dat het niet kan?
Nou, ze komen dus inderdaad tegen dat het moeilijk is om met z'n 4, 5, 6 een half jaar op een heel beperkte ruimte te zitten.
Maar in het internationale ruimtestation gebeurt dat ook. En zie je dat het uiteindelijk mensen elkaar niet de hersenen inslaan. Als je daarvoor traint, dan is een mens dat een hoop in staat.
Fair enough.
Ik denk wel dat er inderdaad absoluut doden zullen vallen. Er zullen mensen gek gaan worden van eenzaamheid. Maar Elon Musk heeft bijvoorbeeld altijd gezegd van ja, je kan gewoon terug. Dus we kunnen daarheen vliegen. Dan worden ze bijgetankt. Vliegen ze weer terug naar de aarde, die starships. Je mag terug als je het niet leuk vindt. Het kost 8 maanden om te komen. Dat dan eens in de 2 jaar. Dus je zit er wel inderdaad 2 jaar vast. En als je het dan niet leuk vindt, dan kan je terug. En waarschijnlijk gaat er ook een flotilla heen. Dus ik weet niet precies hoe het heet. Maar het zijn waarschijnlijk niet 1 schip dat er
heen
gaat. Een hele vloot.
Ja.
En die starships zijn echt groot. Het zijn echt hele grote dingen. En die worden gemaakt voor en cargo en voor
mensen. Maar hoe groot is het? Zoals de Arena bijvoorbeeld?
Nee, ja, even kijken. Nee, net zo groot als de Saturn V. Maar hoe groot is dat? Dat was, hij was
20 meter hoog of zo?
420 feet.
Oh nee,
420 feet. Dat delen we door 3.
Ja, dus 130 meter ongeveer, zoiets was het. En dan heb je ook nog een beetje een variatie. Want welke bootjes krijgt hij nou wel of niet?
En dan hebben we het over de Starship.
Hebben het over Starship bovenop de booster.
Dus
je hebt Starships. Als je naar Mars zou gaan, dan gaat het als volgt gaan. Je hebt dus dat Starship, dat is een... Ja, het ziet eruit als een soort skydiver met 2 van die vleugeltjes.
Big fucking BFR. Rocket.
De BFR. Ja, dat vroeger heette die de BFR, de Big Fucking Rocket.
Maar dat durft hij niet meer.
Toen werd het Big Falcon Rocket. Nou ja, toen werd het Starship. Maar dat is ook een lastige naam, want Starship is zowel het ding erbovenop als eigenlijk de naam van het hele project. Ja. Maar je hebt ook een booster. En die booster die zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat ding in een rondje om de aarde komt. Dan Starship gaat een rondje om de aarde. Vervolgens komt er een tweede booster bij. Die tankt hem bij, dat Starship. En daarmee komt hij dan naar de maan of naar Mars. Naar Mars. Er komen waarschijnlijk allerlei verschillende soorten van dit Starship. Dus ook eentje waar je relaxed in kan verblijven. Eentje die eerst om bij te denken.
Cabrio.
Een cabrio, inderdaad. Ja, precies. Nou, glazen dak is wel mooi. Natuurlijk, ja. Maar dat moet allemaal nog ontwikkeld worden. Hè? Dus dat is duidelijk zo'n ambitieproject. Dus bij alle zaken van SpaceX kan je elke keer afvragen van ja, gaat het nou wel zo'n vaart lopen? Maar ja, dat was met zelflandende raketten. Natuurlijk ook zo. Ik bedoel, een paar jaar geleden toen voor de eerste keer 2 van de raketten simultaan naast elkaar landen vanwege de Falcon Heavy die de 2 heeft. Ja, dat zag er zo bizar uit. Alsof het een soort computerspel was.
Ja,
nog nooit vertoond. En dat is een beetje het wapenfeit van Elon Musk en van SpaceX en van Tesla. Ze laten de hele tijd toch zien dat onmogelijke dingen toch eigenlijk kunnen.
Dat kun je alvast noteren. Zelfs als Mars niet gehaald wordt, zelfs als SpaceX straks failliet gaat, dan heeft hij laten zien dat dit kan.
Ja.
En heeft hij daarmee het hele verdienmodel van de ruimtevaart heeft hij op de schop genomen.
Ja,
en weggewezen, zoals ik net al zei, voor eigenlijk alle andere bedrijven die raketten bouwen. Jongens, het moet herbruikbaar.
Ja.
En het kan.
Op dit moment is eigenlijk de grote vraag, volgens mij wat betreft die herbruikbaarheid van Starship. Ligt natuurlijk 100.000 kleine vragen open. Maar volgens mij is de grote vraag nog, lukt het nou goed om dat tanken goed te gaan doen? Maar eigenlijk als je weet, ja, auto's rijden ook op gas. Er zijn motoren die dat kunnen. Het gaat natuurlijk echt om andere orders van druk en om andere krachten die er worden uitgeoefend. Maar in wezen, is al bewezen dat het zelf landen lukt al.
Ja,
het laten vallen als een skydiver.
Vorig jaar zag ik een filmpje waarbij ze dat deden.
Ja, dus toen is hij al geland. Ja. En de eerstvolgende test is nu, kan hij een rondje om de aarde samen met die booster. Ja, ook daar zijn er allerlei zijn er geen wetten der natuur die zeggen dat het niet kan. Nee, dat het is alleen maar een soort kwestie van net zo lang
omhoog. Als je hem omhoog krijgt, dan kun je dat rondje ook wel draaien.
Precies. En dan kan je hem ook loskoppelen. En dan kan je waarschijnlijk ook wel bijtanken. En al die dingen.
Dat is geen rocket science.
Heb je nou verteld wat je eigenlijk deed bij Boca Chica? Voor mij gingen we er helemaal overheen.
We gingen er helemaal overheen.
Precies.
Ja, nee, dat is alleen nog maar aangekondigd.
Dat is niet netjes. Dat is 20 minuten verder.
Ik zat even op te loeren op een moment om dat aan de orde te
doen. Ja, dus, nou kijk aan. Ik ben erheen gegaan. Ik wilde eigenlijk, er was misschien sprake van dat het toch getest zou worden. En
met de Starship.
Met Starship. Ja. En dat,
een prototype lancering.
Ja, en ik heb volgens mij vorig jaar in een aflevering van Space Cowboys zoals gezegd van, nou, misschien wordt het wel november. En dan had ik dat vorig jaar. op een gegeven moment kwam het einde van alle lockdowns in Nederland kwam eraan. En ik dacht, ik ga weer op reis. En ik was een vrij vroege reiziger. Want de vliegtuigen, overal was nog leeg. En ik wist dat het van die tests in Texas niet ging komen. Maar wel dat ik er in de buurt zou komen. Dus dacht ik, ja, ik ga er toch gewoon heen. En ik kijk al wat ik tegenkom. En op dat moment lag er ook een uitzending open voor Space Cowboys. Dus dan heb ik gewoon voor Space Cowboys daar een verslag gemaakt. Ik ben er een paar dagen geweest.
Die hele community. Gewoon online. Ik zoek even op welke dag.
Koningsdag was het. Hè? Het was Koningsdag dit jaar. Het was te gek omdat ik daar die hele community leerde kennen. Er is een soort, een van de meest bizarre dingen groepies. Vind ik persoonlijk.
Hoe spotters?
Groepies. Nou ja, spotters veel meer dan dat. Het is echt een klein media-imperium geworden. Er zijn eigenlijk 2 live-kanalen. Meerdere blogs, er zijn meerdere streamers, YouTubers, fotografen, cameramensen die allemaal hun voltijd baan ervan hebben gemaakt om daar te zijn en werkelijk waar elk detail dat er gebeurt vast te leggen en de wereld in te slingeren.
En wat is hun businessmodel?
Ja, foto's, bijvoorbeeld persfoto's verkopen, donaties via allerlei online zaken.
Wow.
Ook gewoon
YouTube-video's maken.
YouTube-video's maken, dat levert ook gewoon als je elke dag een YouTube-video maakt. Dat levert ook in
Boca Chica Girl.
Nee, op Boca Chica the Girl kom ik zo meteen bij uit, Herbert.
Okay, ja.
Dus ik was daar, ik heb op de camping gestaan, dat was te gek. Dat was een soort.
Met hoeveel man kom je daar dan? Hoe groot is die groep?
Daar waren op dat moment 10 man ongeveer op die camping. En er waren ongeveer 10 man die elke dag zo voor de deur stonden. Maar die kwamen ook aan, die gingen weer. Heel veel robotjes ook, dus heel veel.
Robotjes.
Ja, robotjes. Gewoon veel auto's met daarop een stellage die met een camera erop. Met een robotbesturing, zodat ze op afstand konden besturen.
Maar je had geen datum wanneer die proef zou zijn.
Je weet het niet. Nee, je weet het niet. Dus ik heb 2 maanden
van dingen afhankelijk.
Als ik één ding heb geleerd, in de ruimtevaart, ik kan nooit uitgaan van een launch. Als je ooit bij een launch wil zijn, trek er een maand voor uit. En dan nog heb je een grote kans dat het niet doorgaat en het uitgesteld wordt. Ik heb nu al zo vaak bij een van de strand gestaan dat je denkt, nee, niet vanavond. Ook al is het al 4 keer uitgesteld en denk je dat het gebeurt.
Maar we hebben er ook een uitzending gemaakt. Je kan nu bestellen India en dan is bijna heel vaak dat je gewoon naar India een pakketje stuurt en dat wordt gelanceerd.
Jawel, maar wanneer dat dan exact gebeurt. En dat je,
kan ook maandag of dinsdag zijn.
Ja, en of jij nog geld over hebt voor je dure hotel daar in de buurt. En of je vrouw niet begint te zeuren dat je nooit meer thuis bent. En dan van zulke dingen. Zorg ervoor dat je.
Van die launch windows, dan kan het alleen maar op een bepaalde dag tussen 9 en 10.
Ja.
Of het kan alleen maar in een bepaalde maand in de laatste week bij wijze
van spreken. Of het blijkt een error te zijn die zo. Dat geen kleine error te zijn, geen kleine warning, maar een enorme error waardoor iedereen terug naar de tekentafel moet. Omdat een of ander iets wat ze niet hadden verwacht is gekomen. Dus dat kan altijd gebeuren. Dus ik op een gegeven moment dacht ik wil het gewoon met mijn eigen ogen zien. En het vette is dat je dus, er gebeurt eigenlijk altijd wel iets. Ja, soms ontploft er iets. Ja, soms lanceert er iets. Maar het leuke ervan is omdat iedereen zo die details in de gaten houdt en omdat je niet weet wat er gebeurt. Ja, de dag dat ik er was, werd dus een van die boosters werd naar buiten gerold. Moest over de weg helemaal naar de lanceerinstallatie. Waarschijnlijk hebben ze toen daarna besloten dat ze hem niet meer gingen gebruiken. Want daarna is hij naar de graveyard gegaan. Ze hebben daar een rocket garden. En dat is ook te gek. Dus je hebt alle afgeschreven raketten staan daar naast elkaar in de tuin. En je kan er dus echt zo dichtbij komen, Ben. Serieus.
En het is gewoon open.
Zoals dat raam hier. 20 meter.
Maar je kan er naartoe op vakantie. Je hoeft niet.
Je kan er naartoe
op
vakantie.
Iedereen kan in die graveyard rondwandelen.
Je kan er gewoon rondwandelen. Je kan niet er tussendoor. Je kan er naast staan. Er staat een heel dun kettingje met gewoon eigenlijk een soort hint van kom op. Weet je wel. Klim niet over dit kleine hekje heen. Maar ja, als je erbij wil, dan kan je erbij. En dan zijn er zijn natuurlijk hele strenge Amerikaanse wetten over rakettechnologie. Dat zijn ITAR-wetten. Die zeggen eigenlijk dat de raketgeheimen niet publiekelijk mogen worden. Niet geopenbaard mogen worden. Dus alles wat je ziet vanaf de straat, dat mag. Maar alles van de binnenkant van de raket mag absoluut niet openbaar worden. Dus op een gegeven moment zie je wel een soort hekken staan waar je niet dichtbij mag komen. Maar in wezen is het allemaal zo open. En iedereen staat er ook met telelenzen naast. Gewoon. Iedereen kan de kleinste details vinden. En er is daar dus ook constant elke dag al een soort excitement van... er gebeurt vandaag weer iets. Dus en ik heb dus iedereen leren kennen. Waaronder ook... Daar komt ze dan. Boca Chica Girl. En als je een beetje online al die kanalen volgt, dan is het dus. Dan zie je haar naam de hele tijd terugkomen. Want zij filmt dus alles. Ze is de hele tijd overal bij. Samen met een man doet ze dat. Ik heb haar kort gesproken. Ik vroeg haar of ze een interview wilde doen. Dat wilde ze niet echt. Toen heb ik toch gewoon even doorgekletst met haar om toch wat informatie aan haar te ontfutselen. En de meeste mensen wonen daar in de buurt. Dus heel veel mensen van SpaceX die daar werken, die wonen ook al in de buurt. Vliegen ze nu dan wel terug naar hun familie. Heel veel mensen die daar gewoon in campers zitten. Elon Musk heeft er zelf ook een 3D geprint hutje, huisje. Dit is ook maar een kleine studio eigenlijk. En iedereen is daar bezig op een soort tempo alsof de aarde elk moment vergaat. Alsof de asteroïde er elk moment eigenlijk aankomt om ons allemaal een kopje kleiner te maken. En dus geeft iedereen daar ook zo'n beetje zijn hele leven voor. En dat zie je dus van al die mensen ook. Dus Boca Chica Girl ook met haar man. Zij woonde daar al en toen kwam SpaceX op bezoek. En zij dacht alleen maar van wauw, wat te gek. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die daarheen verhuisd zijn.
Maar Boca Chica Girl is dus een space influencer.
Ja, Mary heet ze. Ze is in haar, ik denk dat eind 40, in begin 50 is ze.
Een YouTube kanaal.
Ze is lang geen girl meer eigenlijk. Ze heeft een YouTube kanaal, maar eigenlijk zij doet dus heel veel dingen. Je hebt eigenlijk twee grote.
Twitter.
New Space Flight Now is een. Die doen heel veel lives. En dan La Padre, die doet veel meer eigenlijk.
En zij woont daar dus continu. Details. En het nieuws is dat er een adelaar vliegt over een. Over een rocket.
Het nieuws is bijvoorbeeld van, kijk, ze zijn daar rechts een nieuwe tank aan het bouwen. Waar wordt die tank voor gebruikt? Oh, geen flauw idee. Oh, het is de tank van een nieuwe booster die er blijkbaar heel anders uitziet dan booster 1. Die er nu op dit moment aan het testen zijn. Oh, zou dat een nieuwe worden? Oh ja, wauw, ze zijn met een totaal nieuw ding bezig. Hé, wat vormt zich daar nu opeens? Hé, het lijkt wel een soort vreemde niet-machine. Wat is het voor gek ding? En nu blijkt dus, het is iets van afgelopen weken. Er is waarschijnlijk een soort Starlink satelliet dispenser. Alsof je nietjes uit een niet-machine schiet. Mm-hmm. Kunnen de Starlink-satellieten...
Een
satellietenkanon worden dus uit een soort niet-machine geschoten. Zodat je dus heel makkelijk er gewoon een Starship nog een paar bij kan laden. En dan niet worden de nietjes via een gleufje zo naar buiten geschoten. Die zijn ze daar nu aan het ontwikkelen.
Hoe groot is die Starlink-satelliet dan?
Ik heb de zonnepanelen klappen heel ver uit. Dus het is volgens mij gewoon relatief. Zoals als die tafel hier, is het 2 meter of zo. 1 meter, 2 meter.
Wat doe je dan met het schieten? Want dan moet die tafel eruit worden geschoten.
Hij is ongeveer zo'n tafelblad, moet je voorstellen. Die moet eruit komen. Normaal gesproken moet dan de hele raket open. En dan laat je een heel ding eruit. En dan laat je ze langzaam allemaal op afstand komen. En dan zijn ze er. Maar als je ze een klein beetje kan wegschieten, dan hoef je niet de hele cabine open te maken. Dan hoef je niet ook iets te ontwerpen waardoor dat kan. Dan schiet je gewoon. Net als een niet-machine. Ja. Dus een satelliet als nietje op door 1 gleufje de hele tijd naar buiten. En dan kan daarna dat ding weer omlaag landen en nieuwe halen.
Zijn 22 voet lang, dus dat is 7 meter.
7 meter lang. Oh.
En ze wegen ongeveer 1500 kilo.
Maar dat is dan met uitgeklapte zonnepanelen, denk ik.
Dat zou goed kunnen.
Ja. Hey, hoe wordt de space community gebruikt bij de ontwikkeling van SpaceX bijvoorbeeld?
Dat is een hele leuke vraag, ja. Want op zich, SpaceX heeft wel een website. En laat bijvoorbeeld heel goed live altijd alles zien. Op een hele goede manier. Dus
ja, prachtig,
hoge kwaliteit, live. Het werkt allemaal, het ziet er professioneel uit. En laat ik ook zeggen, een diverse club van mensen. Want die van NASA waren toch ook al een beetje zo hetzelfde typejes of zo. Een beetje suf. Dus het is ook gewoon leuk gepresenteerd. Dat is wat SpaceX biedt. Dus als het ware... Als er echt live iets te doen is, dan laten zij het zelf zien. En dan wordt het als het ware door de hele space community geanalyseerd en vermenigvuldigd.
SpaceX heeft echt een traditie van openbaarheid.
Van openbaarheid.
Alles gaat op video, alles gaat live. Weet je, alle ontploffingen van
kan je live meemaken. Maar de community die draagt dat echt de wereld in. Dus zij laten het misschien zien, maar... Al het andere, dus hebben geen PR-afdeling verder. Ze hebben niet woordvoerders die dan ergens staan. Dat is de community die doet
precies,
dat.
Precies, de community doet dat. Maar is er ook een open source community van developers die meehelpen?
Oh, het is intens, joh. Nee, dat is het niet. Het zijn geen developers. Maar wat bijvoorbeeld wel heel prachtig is... is dat er gewoon mensen zijn die constant met 3D-modellen bezig zijn. Om dus elke dag te kijken wat ontwikkelt zich. Maken dan bijvoorbeeld een plaatje op dit moment van alle boosters die er zijn, alle starships die er zijn, zijn ze al getest? Zijn ze ontploft? Wat is hun fase? Zelfs met een soort wireframes van dit onderdeel hebben we al zien staan van die booster. Dus dat is elke dag of elke week wel actueel. Dat wordt dan vervolgens in filmpjes gemaakt, in filmpjes gedaan, waar ook vervolgens weer animaties zijn gemaakt van goh, hoe werkt die hele Starship, Starlink dispenser, daar zijn al filmpjes van. Ja. Omdat er dus mensen
maar
zijn
dat
die dat maken.
Maar dat helpt niet SpaceX verder in de ontwikkeling van een nieuwe raket.
SpaceX heeft dat vervolgens niet echt
space platform.
Niet heel duidelijk nodig of zo. SpaceX heeft wel echt een eigen ding.
Denk ik dat het goed is dat je even vertelt over dat productieproces van SpaceX. Of,
hoe ze dat eigenlijk doen?
De manier waarop ze nieuwe types in elkaar timmeren.
Ja.
Want dat heb jij in Space Cowboys wel eens genoemd als een agile proces van het fabriceren
dat
van
is het, ja.
raketten.
Ja, het is dus.
Take it away.
Ja, nou ja, agile is het wel. Het is eigenlijk, zoals Elon Musk het zegt, we're wrong, but we're trying to be less wrong. Dus we weten dat dit een falend model is. Dus we gaan er niet van uit, zoals mijn NASA eigenlijk deed, van we kunnen met een soort van het perfecte ding op papier komen.
Dat je van tevoren zeker weet dat het goed gaat.
Dat er absoluut inderdaad niks van een vonkje terechtkomt. Terwijl, ja, je kan ook gewoon zeggen, nou weet je wat, we zetten hem gewoon na een dag al even, gaan we hem gewoon testen. We zetten
steken
alles
we
open,
lont aan,
steken de lont aan, kijken wat er gebeurt. Die data gebruiken we voor morgen voor de volgende. En zo gebeurt het dus. En ze hebben dus nu van die nieuwe Raptor, hebben ze al 30 opgeblazen. Op een gegeven moment kwam er zo'n filmpje uit van jongens, we zitten naar Texas te kijken. Maar bij, of naar die Boca Chica basis. Maar bij een andere basis, bij McGregor, waren ze dus om de dag een motor aan het opblazen. En niemand snapte precies waarom. En waarschijnlijk was het gewoon om te testen van wat kan die aan? Wat kan die aan? Want in plaats van dat je erachter komt bij een ongeluk, veel beter om dat gewoon op de grond te doen. Dus het leuke is, en dat is ook het vette van het volgen, want kijk, eigenlijk kom ik bij het hele space ding uit. Een beetje via astronomie. Toch veel meer uit van verwondering. Van wat is er daar buiten nog meer? Kunnen we er misschien heen? En wat is daar dan te vinden? En welke ontdekkingen liggen daar allemaal? Maar het toffe is dat dankzij SpaceX al het stof ervan afgeblazen is, om het zo maar te zeggen. En dat je dus live ook naar het falen kan kijken. Dus of het lukt, en dat is te gek. Maar ja, als het niet lukt, dan heb je misschien nog een ontploffing. En dat is ook hartstikke leuk.
Maar
dus
dat
het eindigt heel vaak in vuurwerk, weet je
wel. Leuk om vast te stellen. Ja. Want we begonnen er eigenlijk mee dat SpaceX de herbruikbaarheid van de raket heeft uitgevonden. Dat is al belangrijk genoeg.
Ja. Mm-hmm.
Maar ze hebben dus ook het model van hoe ontwikkel je nieuwe technologie hebben ze op de schop genomen.
Terwijl
het nu dus agile, daar hebben we trial and error. En ze hebben het model van hoe hou je het publiek op de hoogte, hebben ze op de schop genomen. Bij NASA is dat uit en ten na geregisseerd. Ja, SpaceX regisseert heus ook wel.
Maar op een veel, veel meer low-key
veel
manier.
Ontspannender
veel
manier.
Ja. En ik denk eigenlijk, zo is het niet ontstaan bij SpaceX. Dus ik denk, kijk, ook in het begin waren zij, net als elk ander bedrijf, toen het een paar keer ontplofte. Dus ze hadden op een gegeven moment 3 keer een raket laten ontploffen. De eerste keer in 2008.
Ja.
En ze konden maar niet bewijzen dat het lukte. Ja, toen waren die ontploffingen echt niet zo heel leuk. Dus pas bij de 4e keer is het toen gelukt. En toen hadden ze zichzelf eigenlijk bewezen. En normaal gesproken, kijk, iedereen die luistert en bijvoorbeeld in software werkt, ja, het testen van een webpagina of zo, dan ontploft het gebouw niet, weet je wel. Maar als je dat dus inderdaad met raketten wil doen, iedereen is natuurlijk bang voor explosies. Maar zodra je dus die explosies omarmt, dan zie je dus ook dat het proces veel sneller gaat en tot veel innovatievere designs leidt.
Dan is het misschien wel informatief. Ik was 6 of 7 jaar geleden bij Thales. Die maken natuurlijk hele grote radarsystemen.
Mm-hmm.
En ze zeiden vroeger, daar waren we 1,5 jaar bezig om te beschrijven hoe een nieuw radarsysteem waar het allemaal aan moet voldoen. 1,5 jaar en dan na 1,5 jaar begonnen we te bouwen, waren we alweer te laat.
Ja.
Nu is het 1 A3'tje, voorkant, achterkant beschrijven, starten. Dus die werken
super.
Ook echt agile. Ja,
heel
een radarsysteem.
Dat is echt technologie, hè? Dus dat is echt
veranderd.
Je ziet duidelijk dat de agile komt, is volgens mij groot geworden in de softwareontwikkeling, omdat het natuurlijk heel makkelijk modulair te bouwen is. Je ziet inderdaad, kijk, Elon Musk die introduceert gewoon soms van die principes die dan inderdaad toch revolutionair blijken. Ook al denk je, waarom is men het toch niet veel eerder gaan doen? Dus we hebben het over het zelflanden gehad. We hebben het over het agile werken gehad. Maar ook bijvoorbeeld gewoon het hard werken. Dus als je daar ik was op zondagavond om 10 uur was ik daar nog wat geluid aan het opnemen. En je hoort gewoon dat er mensen aan het lassen zijn, bezig zijn. Gewoon, je hoort piep, piep, piep. Weet je wel, er gebeurde van alles op een zondagavond om 10 uur. Er wordt er gewoon dag en nacht gewerkt. Je ziet gewoon heel vaak om 4, 5 uur 's ochtends zie je die raketten over de weg gaan of je ziet ze voorbereiden. Je weet gewoon niet precies daar wanneer het werk stopt. Dus er is daar ook een bepaalde vorm van urgentie of zo binnen dat bedrijf die ook ervoor zorgt dat ze dus ook op die manier de concurrentie op een bepaalde manier voorblijven. Want ja, ik zie die concurrentie eigenlijk helemaal niet.
En hij krijgt urgentie voor elkaar omdat een duidelijke missie is. We gaan naar Mars. Of zijn er meer elementen?
Nou, wat, kijk, dat naar Mars blijkbaar overtuigt het veel mensen. Ja, er zijn zo'n filmpjes van dat
hele Mars rondloopt. Tot de verbeelding, hè? Ja. Die stip aan de horizon. Exact. Daar gaan we naar.
Naar de maan zijn we al geweest, dus dan gaan we naar Mars. En zie je zo'n vent op Elon Musk aflopen in dat filmpje van... We're gonna make it, man. We're gonna make it. I'm sure. En dan echt, we're gonna make it. Alsof het inderdaad ongeveer soort van volgende week moet gaan gebeuren. Het is toch heel apart dat die urgentie de hele tijd zo wordt gevoeld daar. Maar op de korte termijn wordt eigenlijk Starship waarschijnlijk veel belangrijker dan de maan. Dus de testing grounds, om het zo maar te noemen, wordt waarschijnlijk de maan en niet Mars. Quinn Shotwell die zei wel in een interview op Stanford dat binnen 10 jaar Starship wel op de maan moet staan. En ik denk nog niet met mensen, maar wie weet zelfs met mensen. Maar de maan is toch het plan dat ook in dit decennium daar al een Starship heen gaat. En dan eigenlijk over een jaar of twee zou niet eens ondenkbaar zijn. Op dit moment had eigenlijk al er een orbitale vlucht moeten zijn. Maar zodra die orbitale vlucht er is, zodra dat hertanken er is, dan denk ik dat Elon Musk al zegt van nou, gaan we maar eens proberen op de maan te landen. Want dat is lachen, weet je wel. Dat is leuk. En de eerste raketjes zijn al die kant op gestuurd. Dat heet het Artemis-programma. Ja. Is dat van NASA?
NASA, ja.
En ook ESA doet er ook al mee. En dus er moet een soort gateway komen naar de maan toe. En hoe dat nou precies eruit komt zien en welke capsule van welk bedrijf nou precies waar wat gaat doen, is onduidelijk. Maar het is wel duidelijk dat SpaceX een hoofdrol heeft gekregen en gaat krijgen in dat hele programma. Maar en dus eigenlijk al diep in dat maanprogramma zit.
Het is wel heel leuk dat jij dat zegt. Het was op de maan gaan landen, want dat is lachen. Dat tref je volgens mij heel goed, want dat geeft de onverschilligheid van Musk weer. Wat anderen ervan denken, dat zal hem werkelijk aan zijn reet roesten.
Ja.
Ik heb een paar dingen opgeschreven. Hij heeft vaak van die ideeën die evident absurd zijn. Nou, Hyperloop is er volgens mij één.
Ja, dat is een van zijn allerslechtste ideeën, denk ik.
Boring Company is ook volkomen...
Nee, Boring Company aan zich, wat ik een hele goede vind is... ik zag wat Tesla-fans dat zeggen. Zeiden, waarom zetten we dit zo moeilijk te doen alsof we niet weten hoe we tunnels moeten maken? We maken al 150 jaar tunnels. Waarom maken we niet gewoon een klein setje boren voor alle soorten tunnels? Dan hoeven we niet meer elke keer net te doen alsof we het wiel aan het uitvinden zijn. Toen dacht ik, oké, dat je dus inderdaad een boring company hebt die dus gewoon zegt, we hebben gewoon een paar standaard tunnelboorders. Die zijn er natuurlijk al. Maar als je toch gewoon die principes die we eerder al hebben genoemd toch ook toepast op bijvoorbeeld zoiets als dit,
ja,
dan zie je dat daar echt wel iets mogelijk is. Het is niet zo dom als de Hyperloop.
Ik bedoel meer het boeren, want daar was het om begonnen, het boeren van tunnels om even het verkeersprobleem van Los Angeles op te
lossen. Ja, nee, dat...
Maar ik had er nog een paar.
De
Starman natuurlijk, hè? Een Tesla met een ruimte met een pop in ruimtepak die gewoon
zijn eerste in de roadster
is gelanceerd. Ja. Ja. Hij heeft op een gegeven moment vlammenwerpers gaan verkopen.
Ja, not a flamethrower.
Dat hij voortdurend twittert over Dogecoin.
Ja,
is natuurlijk
de Kia
ook,
wordt er verkocht.
Dat hij Twitter heeft willen kopen was eigenlijk ook maar
een fluitje in de vorm van een Cybertruck. Ja.
Al dat soort dingen.
Ja,
het hoort bij zijn karakter dat hij van die volstrekt idiote dingen doet terwijl hij bezig is met een volslagen doelgericht project.
Ja, terwijl ik eigenlijk... Dus nou, die Tesla die hij wegschoot, dat vond ik heel slim. Er is elke keer moet er een soort payload zijn. Hè? Je kan een raket... dus even overkoepelend.
Ja,
al deze dingen heb ik bij bijna allemaal heb ik zoiets van... Ja, het is grappig, maar het heeft ook een bepaalde soort functie. Of het is toch zit een gegrond idee achter. Als je een raket de lucht instuurt en je wil hem testen, heeft het geen zin om hem leeg te sturen, want er zit eigenlijk altijd iets in die kop. Dus als je hem dan leeg test, dan krijg je niet de goede data terug, want er zit normaal gesproken altijd iets in de kop van een raket.
Ja. Mm-hmm.
Dus hij zei, nou, dan weet je wat, dan doe ik mijn eerste Tesla, de Roadster, die schiet ik met inderdaad zo'n pop erin, want dat is leuk. En laten we wel wezen, dat maakte dus dat heel veel mensen het opviel en ging kijken. En dat ding gaat dus, zijn Tesla gaat dus nu rondjes rond de zon.
Ja.
Super vet.
Okay, maar die vlammenwerper, daar kan je natuurlijk iets tegenin brengen. Maar, prima.
Ja.
Wat ik interessante vind, want ik zei net, je moet dus duidelijke missie naar Mars. Wat jij heel goed laat zien naar mijn idee, die community building, dus SpaceX, weet je, dat heel veel mensen daarmee bezig zijn. Daardoor krijg je wel mensen dag en nacht aan het werk. Want al die filmpjes, alles live. Dus je neemt heel veel mensen mee van, hier gebeurt echt iets.
Ja, goed dat je dat nog even onderstreept. Want ik vind het eigenlijk, ontzettend jammer dat niet alle bedrijven zo zijn.
Maar dat bedoel ik eigenlijk nu te zeggen. Ja, daar moeten bedrijven veel meer. Dat doet Elon Musk echt goed.
En wat ik echt niet snap is, kijk, bij elk bedrijf dat er bestaat, is er eigenlijk wel één ding waar de wereld heel graag van wil weten. Van hoe maak je dit? Of hoe doe je dit? Of hoe ziet dat eruit? Ja. Of hoe werkt dat proces? Of van laat dat nou eens zien. En het enige wat dus, en dat doen ze bij Tesla ook heel goed. Het enige wat ze eigenlijk doen is een camera richten op hun mooiste moment of hun mooiste product. En eigenlijk daarna laten ze het gewoon zijn.
Gebeuren, dus
er wordt niet constant gezegd hoe gaaf die raket is. Ze laten hem gewoon zien in perfecte kwaliteit, in 4K en live. Mm-hmm. En dat kan je dus bij zoveel bedrijven zou je dat kunnen toepassen. Gewoon in plaats van dat filmpjes maken of dat dan ook. Waarom is er niet een livecam van het schoonmaken van de vliegtuigen? Er zijn zoveel mensen die daarin geïnteresseerd zijn de hele tijd. Van dat vliegtuig spotten vanaf je luie stoel. Dus
soms als je vliegtuig spotten krijgt er iets extra's.
Die krijgt iets extra's. Die krijgt een finesse van detail over een bedrijf of over een organisatie die er niet is als je als je altijd maar de deuren gesloten houdt en alleen met de nieuwjaarsborrel een keer een toespraak houdt, om het zo maar te zeggen. Ja. En die community die is er, dat groepje fans, die willen alles weten. En zijn er ook heel erg voor om je megafoon te zijn op die manier. En dus die community die is, als je naar de kijkcijfers kijkt.
Ja, top.
Er is altijd wel een groepje van 1000 mensen aan het kijken naar alles. Er gewoon 1000 zijn er altijd naar die livestreams aan het kijken. En op de pieken gaat het naar 1 miljoen of miljoenen.
Ja, ik kijk zelf ook.
Ja.
Niet altijd natuurlijk.
Nee.
Want ik zit de hele tijd met een development platform voor space. Want daar zit ik heet aan te denken.
Ja.
Dus heeft dat zin of heeft dat ook totaal geen zin?
Ja, absoluut. Die zie je nu overal komen. En je ziet eigenlijk. Ja, je ziet op alle mogelijke manieren zie je dus hoe de space-industrie zich aan het ontwikkelen is. Je ziet dat SpaceX is heel duidelijk een soort infrastructuur, om het zo maar te zeggen.
Ja.
De kosten van het lanceren zijn enorm laag gekomen. Daardoor kan je veel goedkopere satellieten in de lucht brengen. Die daardoor veel goedkoper data naar beneden kunnen sturen, waardoor die data veel makkelijker toegankelijk is. Dus dan zie je al dat er heel veel start-ups zijn die bijvoorbeeld alleen maar van ruimtevaartdata gebruik maken. Ja, dat is ook onderdeel van het steeds goedkoper worden van die ruimtevaart, van dat ecosysteem. En dan, ik bedoel, iemand. En het zijn allemaal nog hele kleine dingen. En het is een booming industrie, de ruimtevaart. Maar toch ook nog klein. En je ziet gewoon, de groei is er enorm. En zoiets kleins als dat er bijvoorbeeld dus allemaal 3D-mensen zijn die dus raketmodellen aan het maken zijn. Of het feit dat wij het er hier nu letterlijk over hebben. Is allemaal onderdeel van een steeds groter wordend groeiend ecosysteem dat steeds privater is en steeds fijnmaziger. In plaats van dat het dus allemaal een paar grote bedrijven zijn die hele grote raketten bouwen.
Ja. Ja. Ik zou ook graag de roadmap, weet je, de Falcon 9, dan heb ik de Falcon, het staat allemaal op de website, hè? Falcon Heavy, de Dragon en de Starship. Dus ze hebben kun je daar over die hele roadmap iets vertellen?
Je hebt de Falcon 9 eigenlijk, dat is hun werkpaard op dit moment.
Die 132.
Die dus niet volledig herbruikbaar is, zoals ik al eerder zei. Die kan tot een bepaalde payload. Daardoor is er ook de Falcon Heavy. Die heeft nog niet zo vaak gevlogen. Dat is eigenlijk hetzelfde als de Falcon 9, maar dan met twee raketjes
aan
de zijkant.
Maar die bestaat al en die heeft gevlogen. Drie keer pas.
Pas drie keer. Hij gaat dit jaar nog zelfs 2 keer gepland, volgens mij. Maar dat kan ook weer vertraagd zijn. Volgens mij komen er volgend jaar zijn er ook 3 gepland.
Okay.
Dus dat had, toen ze aan hadden getoond dat die werkte, duurde het eventjes voordat alle orders binnen waren. Daarna komt eigenlijk al Starship. Dus ze hebben wel een capsule die nog moet.
Wat is de Dragon dan? Dat is de capsule.
Dat is de capsule.
Ja, dat is de capsule waarmee je bijvoorbeeld dus astronauten naar het ruimtestation krijgt.
Ja, die 7 passagiers.
Maar je hebt ook een cargo Dragon. Ja, dat kan ook weer.
Precies, Crew Dragon.
En dan zie je bijvoorbeeld ook al in die ruimtevaart, even over ruimtevaartindustrie gesproken, dat daar bijvoorbeeld ook concurrentie is over capsules. Of wat voor pakken hebben de mensen aan? Hoe fijn is die omgeving?
SpaceX heeft eigen ruimtepakken ook.
Eigen ruimtepakken. Je hebt ook ruimtearchitecten. Want als er steeds meer plekken zijn in de ruimte waar mensen zijn, die moeten ook allemaal ontworpen worden.
Is er een bepaalde innovatie bijvoorbeeld in ruimtepakken of weet ik veel wat, of wat echt een breakthrough is wat ongelooflijk is?
Nou, in ruimtepakken?
Bijvoorbeeld worden ze steeds comfortabeler.
Ja, ze worden. Ja.
In de ruimtepakken waarin Armstrong en Aldrin op de maan stonden. Als je omviel, dan was je verloren. Dan moest je door je maat overeind geholpen worden.
Ja.
En als je die... ja, toch?
Ja, precies.
En als je ze nu ziet zitten... het is bijna of ze in spijkerbroek in hun capsule zitten. Hè? Want ze hadden die dingen aan bij de lancering van die eerste Crew Dragon. Ook trouwens met camera's binnen en camera's buiten. En ik weet niet wat allemaal, allemaal live... Maar die zaten gewoon in redelijk comfortabele pakken, zaten ze daar in die stoeltjes.
Ja. Nou, de herbruikbaarheid is natuurlijk het meest revolutionaire, om het zo maar te zeggen. Maar er is wel één soort van nadeel, en dat moet nog opgelost worden. Het werkt op dit moment nog op methaan, en dat is gewoon aardgas. En eigenlijk wil je dat liever niet. Dus
als
heel,
brandstof voor
gewoon
de raket.
Als brandstof voor de raket. Ja. Gewoon methaan en zuurstof wordt bij elkaar gebracht en dan gaat het ding omhoog.
Ja.
Er wordt nog wel gewerkt aan, kan je die methaan dan ook ergens op een andere planeet winnen? En kan je het misschien ook nog uit de atmosfeer halen? Want dan zou je het waarschijnlijk van CO2 kunnen maken. Zou je methaan van CO2 kunnen maken? En dat is dan weer heel mooi, want dan heb je dus ook een soort carbon capture idee. Dat zit eraan te komen. Er wordt binnenkort in Texas, daar bij die basis, wordt een waarschijnlijk een soort testinstallatie gemaakt. Het zou te gek zijn, want op die manier kunnen ze en brandstof maken. En dat is ook een soort incentive om toch misschien op een bepaalde manier ook nog toch ook carbon capture een beetje door te ontwikkelen. Maar,
ja.
En even de roadmap afmakend. Uiteindelijk is dus het idee, die starships in die verschillende vormen, dat moet uiteindelijk het hele netwerk worden. Dus een starship voor cargo, een starship voor mensen, een starship ook, laten we wel wezen,
maar
van stad tot stad.
Type...
Hè? Daar hebben we nog niet eens over gehad. Dus het idee,
ja,
is, het idee is niet alleen dat hij dus naar Mars kan, of naar zelfs een ander ster toe, zou misschien zelfs een ander star system heen kunnen. Hij zou ook gewoon van Londen naar Tokio of van Amsterdam naar New York kunnen. En dan ben je dus in een half uurtje of zo,
70 minuten van hier naar... Maar dat is dezelfde raket.
Dezelfde raket, ja.
En een andere module waardoor
gaat
je...
omhoog en hij landt gewoon meteen weer. Hij stopt gewoon iets eerder met gas geven, letterlijk.
Ja, maar ik zit heel erg aan de Model 3, Model I, Model X. Ik zag een beetje ook dat vergelijk.
Ja, nee, het is dezelfde raket.
Als ik naar de website kijk.
Het is dezelfde raket, hetzelfde model. Alleen elke keer een andere... andere vormgeving intern, dus cargo. Of...
Voor mij persoonlijk een open vraag is, zit er nu over na te denken as we speak. Zou zo'n vlucht nou meer of minder CO2 produceren dan eentje per vliegtuig? Want je hebt onderweg natuurlijk veel minder wrijving, want je gaat voor een deel buiten de atmosfeer. Aan de andere kant moet je wel eerst een veel grotere hoogte bereiken. Dus...
Ik zou de berekening ook wel eens willen zien. En dan is kerosine. En dan ook nog het laatste stuk valt hij natuurlijk als een soort skydiver. Daar gebruikt hij bijna geen benzine meer voor. Terwijl een vliegtuig toch, of kerosine moet ik zeggen, of in dit geval methaan.
Wat het ook is.
En, ja, precies. Terwijl natuurlijk een vliegtuig moet ook vanaf IJsland, als je van hier naar New York gaat, nog steeds de hele tijd gewoon gas blijven geven. Ja. En dat is wel een interessante. Het is ook wel een groot ding, hè. Het is wel de allergrootste, zwaarste, sterkste raket die er ooit gemaakt is. Ik vond ook nogal zo'n grappig feitje. Als je dus kijkt, daar hangen, het verandert maar ongeveer 30 motoren onder die raket. En één zo'n motor, die kan dus een stapel van 150 auto's in de lucht tellen. Eentje. Dus keer 30. Ha. Dus 30 keer 150 auto's kan het.
En dat voor 100 passagiers is een beetje schieten met een kanon op een
Het is echt overkill. Het is echt overkill. Ja. Maar het, als je een zelfvoorzienende stad wil, dan moeten er op een gegeven moment... honderdduizenden mensen die kant op. Dat is het idee op Mars. Dus
dat is van de absurde ideeën. Hè? Want hij wil in 2050 wil je 1 miljoen mensen op Mars hebben zitten.
Ja, ik vind het ook al zo snel. Hè?
Ik had geloof ik een keer een berekening gemaakt. Dat betekent dan elke week vanaf nu. Hè? Vanaf nu. Elke week zo'n Starship lanceren.
Ja. Elon Musk heeft er deze week nog iets over gezegd.
Reken ik dat nog even.
Nou, Elon Musk heeft er deze week nog iets over gezegd. En ik heb hem er ook nog even iets op geantwoord. Antwoorden op Elon Musk is natuurlijk helemaal niet leuk. Alleen als hij dan vervolgens iets terugstuurt, dan is het leuk. Hij zei... het ging erover van hoeveel wanneer kunnen we naar de Mars? Nou, dat is over 10 jaar. Maar wanneer is nou echt een self-sustaining city? Hij had het dan over... 20 tot 30 jaar na de eerste mens die er landt, zou er op zich al dat moeten kunnen. Als maar de hoeveelheid lanceringen daarheen exponentieel groeit. Maar dat betekent dan, zegt hij, op een gegeven moment moeten dus 100.000 mensen per keer naar Mars toe. Dus elke rendezvous, dus elke 2 jaar zit je in een
De meeste dagen kun je helemaal niet naar Mars vertrekken.
Nee, er zijn ongeveer sowieso 2 weken per 2 jaar, waarin het, of een maandje, een klein maandje, waarin het realistisch is om naar Mars te kunnen.
De banen om de aarde moet je echt helemaal vol proppen met mensen die zitten te wachten.
Ja, en hij zegt dan dus 100.000. En kan je je voorstellen dat er dus op een gegeven moment... dat zal dan zijn 2050, ongeveer 2060, 100.000 mensen naar Mars?
Nou, en,
ja, het kan.
En dat soort dingen geloof ik dus niet.
Het is in Noord-Amerika ook gebeurd in de 17e eeuw. Dus, het kan wel.
Logistiek te schetsen. Hè? Je praat over 1 miljoen mensen. Mm-hmm. Dat is 10.000 volle starships.
Ja.
Ja? In 30 jaar lang... dat betekent 30 jaar lang elke dag 1 gemiddeld.
Ja, ze moeten ook nog maken. Ze moeten ook nog gebouwd worden. Ja,
en die 30 jaar tot 2050, daar zijn we nu al aan begonnen.
Ja.
En baby's? Baby's?
Baby's moeten daar geboren gaan worden.
Ja, maar kunnen we niet mensen laten groeien?
De eerste baby's heb je pas na 20 jaar, hè? Nee, dat is niet waar. Dat is
nee, je kan toch gelijk, je kan elkaar bevruchten al op de weg daar naartoe.
Ja, dat kan. Zeker. Dat zal ik wat er in godsnaam te doen?
Sorry, ja,
wat ga je anders doen in godsnaam?
Wat moet je anders doen met elkaar in het rijdenhoek?
Nee, natuurlijk. Dus, ik denk ook al, dus dat was mijn reactie ook. Van het is, Elon time is ook een begrip, hè? Elon time is gewoon een hele ambitieuze. Daardoor zorgt voor urgentie.
Net zoiets als de reality distortion field van Steve Jobs.
Exact hetzelfde. Ja, je zegt gewoon van, het moet volgend jaar af zijn. Waardoor iedereen gaat rennen en opeens wakker wordt.
En dan haal je het niet, maar je bent wel sneller dan wanneer je dat doel niet had gesteld.
Precies. En of dat dan dus gaat lukken, dat denk ik helemaal niet. En het, die zelfvoorzienende stad op Mars, ja, die gaat er ooit komen. Of dat dan deze eeuw is, of de volgende eeuw, of de eeuw daarop.
Daar over, maar
akkoord. Ja, op een gegeven moment is er een... zelfvoorzienend is dus eigenlijk... Daar wordt
dat ik zie nog steeds die reis niet lukken. Hè? Daar
jij zit
toch even aan allemaal opgelost.
Het is toch gewoon een kwestie van een paar keer proberen. En desnoods stuur je uiteindelijk een lode ding heen, weet je wel.
Ik hoop van harte dat het lukt in my lifetime, want ik wil het graag zien. Ja. Maar geloof het, doe ik
10 jaar, zegt Quinn Shotwell.
Dus, ja, dat haal ik nog wel. Maar wat ik dus haal, is het moment dat ik zeg, zie je wel dat het niet is gelukt.
Ja. Dan kunnen wel kratjes bier opgezet worden.
Ja, dat kunnen we doen, ja.
Ja, want naar de maan is het ook gelukt. Dus waarom zou het dan die 8 maanden langer niet ook lukken?
Hey, de community, top. De mensen willen graag werken, want ze werken dag en nacht. Maar er was ook onlangs een brief, weet je wel, slechte werkomstandigheden, dat Elon Musk te veel roept. Ja. En dat ze daardoor hebben van, ja gast, kap even Elon Musk, want dat ondermijnt onze missie.
Ja, die brief ging over iets anders dan, kijk, de werkdruk bij alle bedrijven van Musk, die is natuurlijk
absurd
en van epische schaal. Je moet er ook niet aan denken om dat te werken. Want je hebt gewoon geen leven meer, zeg maar. Dus als je geen leven hebt, dan werken er ook zoveel jonge mensen daar. Je ziet heel veel twintigers die er allemaal aan Starship bezig zijn. Dat is echt absurd om te zien. Die brief die werd gestuurd, die ging volgens mij over al zijn Twitter gedoe.
Ja, precies. Dus
en dat vinden zij dan beschamend. Die meteen mensen zijn ontslagen, hè? Op staande voet. Want ze bleven die brief maar aan en wakkeren. Ja, ik denk dat je gewoon een bepaalde manier van gekte in je moet hebben. Iets tegen de stroom inzwemmend. Om dit überhaupt voor elkaar te krijgen. Als de ambitie altijd was geweest van, we moeten een herbruikbare raket, maar we weten niet eens wat we ermee moeten. Ja, dan was het ook niet gelukt, weet je wel. Dus het is, nou, kom, we gaan naar Mars. Kom, we doen gekke dingen. Waarom die in godsnaam met Twitter aan de haal is gegaan, dat snap ik ook gewoon niet helemaal. Soms denk ik ook wel, van, hij is bij een hele grote probleem begonnen. Hij heeft een intellectuele uitdaging nodig gehad. En als je kijkt bij Tesla bijvoorbeeld, dan zijn de grootste intellectuele uitdagingen eigenlijk al opgelost. Behalve dan misschien het zelfrijden van auto's. En bij SpaceX begint het in de buurt te komen. Dat dus die motor, die hele. Dat is dan dus de motor die onder die Starship hangt. Die is ook bijna af, zullen we maar zeggen. Dus nu moet alleen nog het aan- en afkoppelen en die orbitale vlucht. En dan heb je dus dan moet Musk een klein beetje op zoek naar, goh, waar gaat hij dan nu? Welk extreem moeilijke probleem gaat hij nu zijn hoofd overbreken? En dan zal hij wel weer in het nieuws komen.
Langzamerhand een keer consistente productiekwaliteit bij Tesla.
Precies, bijvoorbeeld. Ja, maar die motor. Dus jij zegt die motor is af.
Nou, die begint behoorlijk. Dus ze zijn hem nu aan het testen met z'n allen naast elkaar. Maar zo legde dus ook de CEO van SpaceX het uit, Quinn Shotwell dus. Je moet bij hun nooit zozeer kijken naar het eindproduct als van, lukt het ze wel of niet om een motor te maken? Want dat lukt ze dus wel. Een prototype maken, dat is niet zo moeilijk. Zij hebben uitgerekend, als wij een week een Starship per week willen bouwen, dan hebben we daar dus ook ongeveer 60 motoren voor nodig per week. Hoe krijg je in godsnaam zo'n massaproductie voor elkaar? Dus bij al die motoren waar ze mee bezig zijn, is het niet alleen een heel soort van innovatieve, sterke nieuwe motor, maar is vooral het productieproces of de machine that builds the machine veel belangrijker. Dus je moet bij SpaceX en bij alle andere bedrijven nooit kijken naar het eindproduct, maar veel meer naar eigenlijk de robot die dat eindproduct maakt. En dat is de innovatie waar ze op zitten. En je ziet dus nu dat ze inmiddels er een hoop maken. Ze maken er volgens mij één per dag kunnen ze er al bouwen. Nu één van die motoren.
Wauw. Dat is de Raptor engine.
De Raptor, de Raptor 2 dan dus.
Ah, ja. Moet ik de Raptor 2 opzoeken?
Ja, de Raptor 2. Maar die is dus nog niet helemaal volledig getest. En vorige week ook was er opeens uit het niets ook een ontzettende knal weer bij SpaceX. Dus ze waren niet eens officieel echt aan het testen. Ze waren alleen maar een soort rondpompen. Dus de vraag was even, kunnen we tanken en kunnen we het naar de motor toe tanken. Dus het werd nog niet aangevonkt, om het zo maar te zeggen. Nou, het antwoord was ja, het werd er goed heen gepompt. En om een of andere reden kwam het ook allemaal weer op de grond terecht. Daar stond ergens een generator. En dus boem, al het gas ging in één keer aan. Dus al die motoren werden van onder een keer, kregen gewoon een enorme explosie te verduren. Het zag er weer heel gaaf uit.
Weer wat geleerd.
Dus ze zijn gewoon nog aan het testen. We zullen het allemaal zien de komende weken, want eigenlijk zijn we de hele tijd, ik vind het ook wel heel leuk om er elke dag even in te checken, er gebeurt elke dag wel weer iets opeens. Dus het stond een half jaar lang, was het een beetje zo zoeken. Is er nog iets leuks? Gebeurt er nog wat in Texas? Maar nu zie je dat er gewoon constant, is er wel ergens een of andere wolk van methaan of zuurstof, er gebeurt het wel iets. En je weet nooit precies wanneer er nou iets ontploft of iets de lucht in gaat. Dus het blijft ook leuk om dus vooral vanaf nu eigenlijk weer steeds meer te gaan volgen. Want er staat van alles in de planning komende half jaar.
Wat een timing.
Ja. Het uur is
okay,
vol.
Oké, ja.
Oh ja. Wezenlijk, ja.
Het uur is vol, ja.
Goed, nou, dus blijf dit volgen.
Ja, maar
het is een avontuur, hè? Het is echt een avontuur.
Nou ja, wat ik, weet je, tussentijd, maar ik dacht, die hele community en die hele vibe en hoe jij erover vertelt en wat er gebeurt als we dat dus met duurzame energie zouden hebben. Ja. Weet je, dat is al, oh ja, dan moet.
Ja, rondom Tesla bestaat die ook, hè?
Ja, rondom dus Tesla
net,
wel.
Het is net zo'n community,
nee,
ja.
Nee, rondom Tesla, daarom zeg ik, als we dat met zonnepanelen zouden hebben, weet je wel?
Ja, dat is wel een vraag nog, waar we het helemaal niet over hebben gehad. Je kunt zeggen, een Tesla helpt het autorijden duurzamer te maken, circulair te maken, durf ik eigenlijk nauwelijks te zeggen.
Nee.
Maar hoe maken we de ruimtevaart circulair? Herbruikbare raketten is een aardig begin, maar al die brandstof.
Methaan dus, hè, uit de lucht halen met elektriciteit. Dat is uiteindelijk het idee. En ik denk inderdaad rond. Je ziet met James Webb-telescoop bijvoorbeeld. Nou, zie je nu ook wel.
Op de schaal die zo net is geschetst. Mm-hmm. Met gemiddeld elke dag zo'n lancering.
En al die motoren die je moet maken.
Wow, ja, al die motoren die je moet maken kost ook verschrikkelijk veel energie. En grondstoffen niet
grondstoffen.
Wow. Ik ben tegenwoordig de journalist dus met deze onderwerp bezig. Maar
duurzaamheid bedoel je?
Duurzaamheid met ruimtevaart. Maar geschoold als historicus, onder andere. En een van mijn onderwerpen waren de Nederlandse reizen naar de Verenigde Staten. Noord-Amerika, de West-Indische Compagnie. En dus ook met bijvoorbeeld mensen die oude schepen beheren gesproken over van goh, die zeiden bijvoorbeeld toen was het veel gevaarlijker. Dus tegenwoordig heb je hele teams in Houston die met je meekijken naar of het allemaal wel niet goed gaat. Vroeger als je op zo'n schip naar de andere kant van de wereld ging over de oceaan, kwam je misschien nooit meer terug, kon niemand navertellen.
Ja.
Maar je zag dus heel erg dat toen die ontdekkingsreizen begonnen, dat natuurlijk de verhalen die daaruit voortkwamen dus ook ontzettend populair werden. Dus uiteindelijk, we noemen Amerika ook nog steeds natuurlijk vernoemd naar Amerigo Vespucci. Alleen maar omdat die reisverhalen over die Amerigo Vespucci een soort bestseller werden.
Ja.
Dus je ziet dat de verhalen die rondom ruimtevaart ontstaan, en ook rondom zo'n spaceship ontstaan, die gaan met de eeuwen gaan die mee. En dat je tegenwoordig, kijk, vroeger moest je het op de maan, moest je zwart-wit en met z'n allebei rondom één tv'tje gaan zitten. Tegenwoordig kan je dus live elke kleine mini-stap meevolgen. En dat is echt zo gaaf. Ik wist niet eens dat ik geïnteresseerd was in raketten een paar jaar geleden. Weet je wel? Ik was geïnteresseerd in nevels en exoplaneten misschien. Maar omdat ik gewoon elke dag mijn televisie of mijn YouTube kan aanzetten en er naar kan kijken, is het ook zo gaaf om te volgen.
Mooi.
Dus, volg het met mij mee.
Ja, hey,
dat doen we.
Dankjewel, fijn dat je was.
Via Space Cowboys.
Ik zeg Space Cowboys, mensen. Ja,
mag ik hier nog even onze Twitter pitchen dan?
Tuurlijk, man.
Ja. Space Cowboys.
Onze 100ste.
Onze Space Cowboys Twitter is Space Cowboys Pod.
@SpaceCowboysPod. POD.
En inderdaad, over 2 weken nemen we de 100ste.
Feest?
Nemen we op.
Ja, 3 augustus, ja.
In Haarlem.
Oh, jullie gaan wel feest vieren.
In de koepel in Haarlem. Ja,
je kan erbij zijn.
Dan doe je
de 100ste duurt wel, ja.
Dus
bij
ook
de 300ste duurt die. Allemaal naar de koepel?
De luisteraars van de Technoloog zijn ook van harte welkom. Om eventjes ga even naar onze Twitter feed. Dan de bovenste post, daar kan je je aanmelden. Dus dat is misschien makkelijkst. Of subscribe bij
en
onze.
En is een bijzondere uitzending? Die heb je
nou, we zoveel mogelijk hosts.
Ja, we zijn met minstens 5-6 verschillende hosts. Want we wisselen elkaar af. We zitten elke keer in de studio met 3 personen.
Ja.
Uit een groep van een man of 10. Man en vrouw.
Ja.
En
een beetje eigen perspectief ook. Op
de helft daarvan shows up op 3 augustus in de koepel in Haarlem.
Ja, dus dat is hartstikke leuk om daar.
En ik moest nog even zeggen dat jouw verslag van Boca Chica.
Ja.
Dat is de Space Cowboys van 27 april. Dus daar kunnen mensen ook op
27 april.
In Spotify, Apple Podcasts of BNR-site.
Zeker. BNR-app. En wat dat betreft, die community rondom Space, waar jij het al een paar keer over hebt. Het lijkt me ook heel gaaf als dat in Nederland dus meer blijft groeien. Want het is ook in Nederland moeilijk om die gemeenschap, die ruimtevaartgemeenschap, bij elkaar te krijgen. Iedereen zit op verschillende eilandjes.
Hoeveel zijn het in Nederland ongeveer die echt hardcore?
Het zijn heel veel bedrijven die heel veel van subsidie afhankelijk zijn. En daarom heel erg is hun communicatie heel erg gericht op dus daar waar de subsidie vandaan komt. Om het maar even toch te zeggen hoe het is. Dus er is weinig noodzaak, ook bij de ESA, om hetzelfde te doen als wat SpaceX doet. Dus het mag allemaal veel meer. En ik roep ook vooral alle start-ups op om die met ruimtevaart bezig zijn om veel meer aan communicatie te doen. Want de honger naar deze informatie is echt.
Allemaal camera's neerzetten en alles live uitzenden.
Blogjes schrijven, foto's maken.
Ja. Zo, oké.
Okay. Besteed er aandacht aan.
We gaan dat doen. 4 minuten. Alleen maar reclame voor Space Cowboys. Goed.
En BNR hebben we ook camera's in de studio.
Daarom hebben we
de technoloog.
De technoloog.
Ja, 100 man.
Herbert, bedankt.
Dankjewel Ben. Dankjewel Thijs Roes.
Graag gedaan.
Veel succes met het volgen van deze activiteit en daar verslag van doen.
Zeker.
En tot de volgende keer bij de technoloog. En ook luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot volgende week bij de technoloog. Dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.